Pensioen, driedaagse!
Een nieuwe baan, trouwen, een kind krijgen. Wat je ook meemaakt, check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse, van 2 tot en met 4 november. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Hier is het allemaal voor gedaan. Hier is Roos.
Ja, u denkt, waar beginnen we nu mee? Wat hoor ik er allemaal? Dat zijn juichende mensen die voor het gebouw staan van de ABP. Het grootste pensioenfonds van Nederland. Onder andere van onze leraren en militairen en agenten. En die hebben besloten om maar niet meer te gaan investeren in gas en olie. Hier in de studio hebben we Dave Krijmerink, onze pensioenexpert. En Martin, nou, die hoeft niet te introduceren als pensioenexpert. Die weet er ook van zijn eigen pensioen weet je altijd weinig van.
Dat ga ik mezelf wel merken. Ik ga ook een keer met pensioen. En dan ga ik allemaal boze brieven sturen naar
precies.
De krant.
Ja. Ja, dan ga je hier misschien wel of juichen hier voor de deur. Dat weet je niet. Voor wel zijn eigen pensioenfonds. Ja. Maar dat is een beetje een zijstap. Dave, om even met jou te beginnen. Mm-hmm. Die mensen die klinken heel blij. Maar hoe blij moeten ze nou echt allemaal zijn? En wat is die impact geweest van die beslissing? Hoe voelt dat voor de gemiddelde ABP?
Nou, als ik de reacties lees die wij binnen hebben gekregen op deze beslissing van het ABP. Dan lees ik heel veel boosheid, onbegrip. En de teneur is eigenlijk, ja, het pensioenfonds dat is opgericht om voor mijn pensioen te zorgen. En dus voor rendement te zorgen. En ABP zegt dan wel van goed, op het totale rendement zal het weinig effect hebben dat wij nu uit als olie en gas stappen. Maar daar is de gepensioneerde nog helemaal niet zo zeker van. Ja. Want waar gaat ABP dan die rendementen wel terughalen?
Ja, ja. En kan je voor de luisteraar uitleggen, want die denken van hey, ja, ze investeren in gas en olie. Hoe groot moeten we dat allemaal zien? Hoeveel geld heeft ABP en vooral hoe groot is dat deel dan waar ze nu uit gaan stappen?
Ja, het totale vermogen van belegd vermogen van ABP is nu rond de 530 miljard. En daarvan is 3% zitten in olie en gas.
Mm-hmm. Ja, dus het is wel echt een substantieel deel.
Dus 15 miljard euro gaan verkopen. Daar duurt het ook een heel aantal kwartalen voor ze daar echt helemaal van af zijn.
Ja. Ja.
Dus dat gaat voor Nederland is dat natuurlijk een hele grote belegger.
Ja. Ja.
Ja. Ja, dat is dus een belangrijk nieuwsmoment in zo'n week. Maar ze zijn niet de eerste. Je hebt wel wat andere fondsen al die hier...
Ja, zeker. Het fonds voor het zorgpersoneel, voor zorg en welzijn, voor de metaal, de techniek. Die hebben eerder al of aangegeven dat zij achter de groep Volodis staan om Shell te bewegen. Meer klimaatmaatregelen te nemen. Mm-hmm. Maar zoals een PME is al eerder gestopt met beleggen in dit soort industrieën.
Ja.
En dat is precies nu een beetje de spanning die er nu is in die wereld. Dan gaan ze straks met Mark van Baal van Volodis bellen. Dat is een activistische aandeelhouderscollectief. En die zijn van mening en overtuiging dat je beter als aandeelhouder van Shell invloed kan hebben op een groener Shell-beleid. Dat doet bijvoorbeeld het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn ook. Die volgt het ABP niet. Mm-hmm. En wat Dave zegt, PME, het groot metaalfonds, is al echt uitgestapt. En het ABP doet het nu ook. En die hebben als argument van ja, het heeft niet zoveel zin om je als grote aandeelhouder de illusie te hebben dat je Shell in beweging kan krijgen. We doen dat gewoon om het gewoon helemaal achter ons te laten. We doen gewoon alles wat fossiel is in de ban. En dat is de vraag van... Ja. Is het klimaat ermee geholpen als je je aandelen Shell verkoopt?
Ja, en dat wel. ABP altijd op het standpunt is geweest van wij blijven hierin in investeren. Omdat we die invloed willen houden. En dat is in één keer blijkbaar niet meer relevant.
Nee, en de grote vraag is, hebben ze die invloed ooit wel gebruikt? Ik bedoel, dat kunnen we straks zeker van Baal horen. Want tot nu toe heeft de ABP, en dat zal hij straks bevestigen, eigenlijk alle klimaatresoluties die zijn ingebracht, weggestemd.
Mm-hmm.
ABP heeft er niet in meegestemd, in tegenstelling tot kleinere pensioenfondsen die wel zo stoer waren. Dus ABP was tot deze week niet groen, heeft zich ineens bekeerd, stapt uit Shell en laat, denk ik, die activistische groep verdwaasd achter van wat is dit dan weer? Dit is een beetje ineens, zijn ze roomser dan de paus geworden. Nou, het is wel interessant om even te horen van hem van hoe moeten we dit nu zien? Hoe moet je nu verder als aandeelhouders van Shell en hoe krijg je dat bedrijf wel in de richting die zij willen hebben?
Ja, we gaan hem nu zo bellen. Dat lijkt me een belangrijke vraag, maar wat we daarna ook gaan bespreken is van wat heb ik dan als leraar eraan en wat
zeker
is mijn rendement?
Dat is ook een vraag van zijn ze op aarde om ons klimaat te redden of zijn ze op de aarde om voor een goed pensioen te zorgen?
Precies, ja. komt allemaal aan bod. Maar we gaan eerst eens even bellen met meneer Van Baal. Dave, help me nog eventjes. Hoe zit die club in elkaar voordat we hem aan de lijn krijgen? Want je kan aandeelhouder worden van Follow This om invloed
te hebben. Ja, en dan precies door die aandelen te kopen van Shell. Op de aandeelhoudersvergadering resoluties inbrengen om Shell te bewegen wat groener te worden.
Ja, het is echt zo'n collectief. Het is een groep, een groepering en die is ook groter geworden. En die zoeken dan steun ook bij de gewone institutionele beleggers. En dus in die zin, als in het begin was het natuurlijk relatief klein. Maar hoe meer je grote jongens meekrijgt, dan wordt de impact op een gegeven moment groot. En in het begin was het een soort donkey shot. Ja. En werd er lacherig over gedaan. En in de loop van de jaren zie je dat vasthoudendheid helpt. Dat steeds meer echt grote partijen ook zo'n klein activistische club gaan steunen. Ook bij andere fondsen. Een BlackRock, echt ook een miljardenfonds. Dat ook bij andere fossiele bedrijven op een gegeven moment ook meeging hier in deze stroom. En dan zie je dat zo'n heel kleine partij echt enorme grote aandeelhouders mee kan krijgen. Behalve ABP dus.
Ja, meneer Van Baal, fijn om even van u te kunnen horen. Hoe is de beslissing eigenlijk bij u gevallen?
Nou, wij waren toch wel behoorlijk verrast. Wij zagen ABP als een van de laatste twee steunpilaren van Shell in Nederland. Mm-hmm. Dus ik snap de verontwaardiging bij Shell eigenlijk ook wel. Het is alsof een van je twee beste vrienden plotseling de vriendschap opzegt.
Dat klinkt ook een beetje cynisch van uw kant, of niet?
Nou, laat ik het ironisch noemen. Maar ABP heeft Shell natuurlijk altijd door dik en dun gesteund. Hè?
Ja.
Altijd gezegd, wat Shell doet vinden wij prima. Vinden wij voldoende, het moet misschien iets beter. Maar we stemmen tegen de Follow-this klimaatresoluties. Of onthouden ons. We stemmen voor Shells beleid. In mei heeft ABP nog voor Shells beleid gestemd. Shells beleid is om de emissies nog te laten stijgen in de komende 10 jaar.
Mm-hmm.
Dus ja, ik snap wel dat Shell daar totaal verbaasd over is. Als dan zo plotseling, ik neem aan dat Corine Woordman van tevoren al even gebeld heeft met Ben van Beurden, dat hij niet in de krant hoefde te lezen.
Even voor de duidelijkheid voor luisteraar, Corine Woordman is de bestuursvoorzitter van ABP en Ben van Beurden uiteraard de CEO van Shell.
Oh. Ja, precies.
En kunt u een beeld geven van wat voor andere partijen u in de loop van de tijd wel achter uw inzet heeft gekregen?
Ja, dat begon met de grote belegger Actiam. Al in 2016 stemde die voor onze resoluties. Die zeiden toen al, wij vinden dat het klimaatakkoord van Parijs gehaald moet worden. Dat is als dat niet gebeurt, is het dan een te grote bedreiging voor al onze miljarden. Dus we gaan voor dit soort klimaatresoluties stemmen. MN volgde, Achmea, Egon, Nationale Nederlanden, Van Lanschot Kempen. En eigenlijk waren alleen nog ABP en Robeco over als van de top 10 in Nederland die nog steeds tegen onze resolutie stemden of zich onthielden en voor Shell's beleid stemden.
En als u dan met ABP in gesprek was, u heeft ongetwijfeld allerlei pogingen gedaan om ze aan boord te krijgen. Wat kreeg u dan steeds te horen?
Soms dacht ik dat ik gewoon met Shell zat te praten. In de beginfase zei Shell namelijk tegen ons, wat jullie vragen is totaal onredelijk, want de emissies van onze klanten zijn niet onze verantwoordelijkheid. Wij zijn er niet voor verantwoordelijk wat onze klanten met onze producten doen. Dat heet scope 3 in jargon. Dat was vanaf het allereerste begin de discussie. Shell zei, de Follow-this resolutie is onredelijk, want scope 3 is niet onze verantwoordelijkheid. En dan zat ik bij ABP en dan hoorde ik precies hetzelfde. Ja, Mark, jij vraagt iets onredelijks. Shell weet niet wat zijn klanten met zijn producten doen. Ik zei, nou, ik denk dat ze het verbranden. Maar goed, dat was in het begin het standpunt. Toen later was het standpunt van we vinden dat Shell eigenlijk al voldoende beloofd heeft. Het is nu het beste jongetje van de klas binnen de fossiele sector. En we hebben zulke, en altijd was het argument, we hebben zulke goede gesprekken achter de schermen. En als wij voor jouw resolutie stemmen, dan gooit Shell de deur dicht en hebben we helemaal geen invloed meer. Nou ja, de partijen die voor onze resolutie stemden hebben bewezen dat de deur dan helemaal niet dichtgegooid wordt. Die gaat juist steeds verder open, want Shell wil natuurlijk heel graag met je praten als je kritisch bent. Dat waren allemaal geen sterke argumenten. Daarom is het zo ontzettend verbazingwekkend dat ze nu opeens er helemaal uitstappen. Terwijl ze jarenlang gezegd hebben, ook tegen de fossielvrijbeweging, ja, we blijven in Shell, want we hebben zoveel invloed.
Wat is dan uw analyse dat ABP toch dit besluit heeft genomen, eigenlijk out of the blue?
Ja, ik kan er natuurlijk alleen maar naar gissen. En mijn beste inschatting nu is dat er misschien wel, en dan, met heel veel slagen om de arm hoor, mm-hmm. Dat ook wel juridische argumenten meespelen. Het wordt nu duidelijk, de rechtszaak tegen Shell, die gewonnen is. Wereldwijd zijn er rechtszaken. Het wordt nu duidelijk dat grote partijen die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, dat die verantwoordelijk worden gehouden en aansprakelijk worden gesteld in rechtszalen. Dus dit is misschien ook wel een manier om de handen in onschuld te wassen. Hoewel ik niet denk dat ze ermee vanaf zijn. Hè? Want ze hebben tot en met 2021 hebben ze Shell gesteund.
Ja.
Ja, en als ik u zo hoor, dan kan je er maar niet anders concluderen dat ABP gewoon eigenlijk heel hypocriet is geweest.
Nou, dat weet ik niet, maar ja, het is niet consequent geweest. nee.
U zegt zelf
het kwam elke keer, ja. Het kwam elke keer met een ander argument waarom ze niet voor onze resoluties stemden, voor onze klimaatresoluties, die iets heel redelijks vraagt. Hè? Dat zeggen andere beleggers ook. Hele redelijke vraag. Doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. We hebben jullie nodig. Dus ze hadden elk jaar een ander argument om er dan toch niet voor te stemmen. Eerst was het scope 3, toen was het Shell doet al genoeg. Toen was het, Volodis wil het alleen over 2050 hebben. Nou, daar willen we het juist niet over hebben, we willen het over 2030 hebben. Ja, niet echt consistent.
En wat denkt u dat het gevolg kan zijn? Want eerder al is de iets kleinere fonds PME ook uit fossiel gestapt. Of in ieder geval zijn aangekondigd dat ze dat gaan doen. Dat gaat ook allemaal gefaseerd. Ja. De kans is best wel aanwezig dat na zo'n grote partij als ABP anderen gaan volgen. Misschien vanwege die juridische aspecten die u al noemt. Of ja, je ziet dus grote beleggers daarover aarzelen. Misschien is het gewoon safe om er gewoon maar helemaal uit te stappen. Wat betekent dat? Want u kiest nadrukkelijk als strategie om van binnenuit die verandering voor elkaar te krijgen.
Ja, wij denken dat we de olieindustrie gewoon keihard nodig hebben, of we willen of niet, om die energietransitie in de versnelling te brengen. Die bedrijven hebben de wereldwijde macht, geld, kennis om het wereldwijd in de versnelling te brengen. Dus ja, wij hopen dat verantwoordelijke en kritische aandeelhouders gewoon aan boord blijven. En dat die aandelen van ABP nu terechtkomen bij aandeelhouders die wel kritisch zijn, die wel voor klimaatresolutie stemmen, die wel druk uitoefenen. Want er zijn natuurlijk bijna geen beleggers, geen grote beleggers meer te vinden die niet inzien hoe groot gevaar klimaatverandering is voor al hun miljarden. Want die verschuiving heb ik de afgelopen 5 jaar zien gebeuren. 5 jaar geleden konden beleggers nog zeggen, het is niet in het beste belang van Shell om ze beperkingen op te leggen, want dat doe je toch met zo'n resolutie. En nu zeggen ze, ja, maar dat maakt ons niet veel meer uit. Het is niet in het beste belang van de wereldeconomie, al onze beleggingen, ook in vastgoed, ook in landbouw, om het Parijsakkoord niet te halen. Als we Parijs niet halen, gaat het ons miljarden kosten. Daarom gaan we heel veel druk uitoefenen op die bedrijven om te veranderen. Want zij hebben de hoofdrol te spelen. Het is maar een klein deel van hun beleggingen. Maar dat kleine deel is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot. En die gaan bepalen of het klimaatakkoord van Parijs gehaald gaat worden. Dus wij hopen dat gewoon dat ABP, de aandelen ABP, zo, het gaat natuurlijk niet 1-op-1, maar dat de aandelen van ABP in handen komen van beleggers die net zo graag als wij willen dat het klimaatakkoord van Parijs gewoon gehaald wordt.
Maar meestal is dat niet het geval. Je ziet meer hedge funds die erin stappen, die wat minder met het klimaat op hebben, of niet?
Ja, dat is natuurlijk weer een hele nieuwe ontwikkeling van gisteravond. Dat er een activistische korte termijn aandeelhouders instapt. En dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, omdat Shell een vrij dubbelzinnige strategie heeft. Aan de ene kant zeggen ze, wij zijn in lijn met het Parijsakkoord, maar we willen ook nog groeien in fossiel. Ja, dat zijn onverenigbare doelen. En dan duikt zo'n, ik denk korte termijn activistische aandeelhouder als Third Point, die duikt erop.
Mm-hmm.
En zegt, ja, jullie hebben zo'n dubbelzinnige strategie. Splits maar op, dan zijn die twee delen meer waard dan het geheel. Ik begrijp dat wel, alleen dat is niet in het belang van Shell en niet in het belang van het stoppen van klimaatverandering.
En ik begrijp natuurlijk dat u hoopt dat de aandelen van ABP worden gekocht door andere aandeelhouders die wel kritisch zijn en uw lijn zullen steunen. Maar dat die garantie heeft natuurlijk allerminst. En als steeds meer van dit soort aandeelhouders juist uitstappen, zou ik denken dat de kans juist eerder toeneemt dat het hedge funds of andere activistische beleggers zijn die gaan instappen. Waarbij het de vraag is of er voldoende kritische massa overblijft om Shell de goede kant op te duwen.
Dat is inderdaad een risico, hè, dat verantwoorde partijen eruit stappen. Aan de andere kant, wij begonnen in 2016 met 2,7%. En afgelopen jaar was het al 30%. En als je dan ziet dat alle andere resoluties 99% met het bestuur meestemt, betekent nu dat 1/3 van de aandeelhouders, dat is een verdubbeling, dat die willen dat het klimaatakkoord van Parijs gehaald moet worden. En die willen dat Shell daar een hoofdrol in speelt. Dus het is een risico, maar ik ben er niet zo bang voor. Er zijn niet zoveel beleggers meer die klimaatontkenner zijn, of die denken, het maakt mij niet uit of het klimaatakkoord van Parijs gehaald gaat worden.
Dus in die zin zou het misschien voor u nog gunstig uit kunnen pakken dat ABP is uitgestapt. Want u zegt, ja, ik heb er eigenlijk altijd niks aan gehad. Om het even plat te zeggen. Ja. En nu stappen ze eruit en misschien komt er iemand aan boord die wel met me mee gaat stemmen.
Dat hopen we. Ja, ja. Natuurlijk. En ik, kijk, het kan alleen maar groeien. Hè? Het afgelopen jaar ging het van 14-30%. In Amerika zelfs meerderheden. Het besef bij beleggers dat klimaatverandering zo'n grote bedreiging is voor iedereen zijn pensioen, dat er nu heel hard ingegrepen moet worden. Dat wordt alleen maar groter. Dus nee, ik ben er niet zo bang voor. En dat is ook de enige manier om het voor elkaar te krijgen. Hè? Want na 7 jaar campagne ben ik intussen wel elke illusie verloren dat er ergens in de top van zo'n oliebedrijf een CEO zit die na een emotioneel gesprek met een van zijn kinderen en een slapeloze nacht het licht ziet.
Die het uit zichzelf doet. Ja, je hebt dus of de rechter nodig, blijkt dus nu, of aandeelhouders, want anders gebeurt het niet.
Uit zichzelf gaan ze het niet doen. Hè. Ze hebben eerst heel lang klimaatontkenning gefinancierd en in de lucht gehouden. Toen hebben ze heel lang gezegd, ja, maar het is niet ons probleem, het is het probleem van de klanten. Nu zeggen ze eindelijk, ja, oké, we gaan meedoen, maar dan moet het wel heel langzaam. Ja, doordat ze het 30 jaar hebben uitgesteld, kan het niet meer langzaam. Het moet heel snel. Nogmaals, in de komende 10 jaar moeten we onze emissies met 40% omlaag brengen wereldwijd. Daarvoor moeten hele radicale beslissingen genomen worden in de komende 1,5 jaar. Blijkbaar gaan ze het niet uit zichzelf doen, maar gelukkig zijn die aandeelhouders, gaan ze daartoe dwingen.
Ja, dat is de kant van de belegger. Ik begon ook al in mijn intro. Dan even terug naar die gepensioneerde zelf. Wat heeft die dan aan al dit gebakkelei en wat levert uiteindelijk iemand bij ABP nu op? De leerkracht en de politieman.
Ik denk dat het voor zijn of haar pensioen heel weinig uitmaakt. Het was natuurlijk heel lang, Shell, BP, konden die oliebedrijven zeggen van ja, niet te kritisch, want wij betalen jullie pensioenen. Nou ja, de dividenden zijn gehalveerd, dus dat argument gaat niet meer op. Ik denk dat het belangrijkste is wat de leraar hieraan heeft, is dat hij nou eindelijk het gevoel heeft dat ABP naar hem luistert. Ik bedoel, er is heel veel druk geweest, hè, van deelnemers, professoren, leraren die allemaal zeiden, stop met fossiel of ga je in ieder geval kritisch opstellen ten opzichte van Shell. Daar hebben ze zich nooit iets van aangetrokken. Mm. Dus ja, die voelen ze wel goed. Dit is ook wel een overwinning voor de burgerbeweging fossielvrij. Hè? Het is gewoon een hele kleine beweging van verantwoordelijke burgers. Zo is het begonnen. En die blijken dus gewoon ons grootste pensioenfonds te kunnen beïnvloeden.
Ja. Ja, nee, omdat je natuurlijk ook altijd de verhalen leest van de rendementen op tabaksindustrie of op wapens. Dat gaat allemaal best heel goed. Ja, je kan er een mening over hebben van of je erin moet zitten of niet. Maar ik denk ook gewoon wel dat een leraar denkt, ik wil gewoon zeker weten dat ik een goed pensioen heb later als ik met pensioen ga.
Nee, dat klopt. Maar de vergelijking met tabak is wel wat ver. Want kijk, de olieindustrie die gaat gewoon heel snel ophouden met bestaan. Als we het Parijsakkoord gaan halen. Dus ook daar is de leraar bij gebaat dat Shell over 20 jaar nog steeds een succesvol bedrijf is, dat de dividend kan uitbetalen om zijn pensioen te betalen. Maar dat kan alleen als ze nu gaan veranderen. Kijk, die olie, het is nu wel duidelijk dat om het Parijsakkoord te halen moet minimaal de helft van de olie die nu al op de balansen staat in de grond blijven. Dus dat gaat heel veel afschrijvingen opleveren. Dus ik denk dat de leraar intussen wel, de welgeïnformeerde leraar, dat zijn ze misschien allemaal, dat hij wel doorheeft dat het risico van niks doen, dat het veel groter is dan het risico van verandering.
Maar wat weegt dan nu het zwaarst? Want u bent een potentiële medestander kwijt. Tegelijkertijd heeft ABP dan toch het licht gezien, om het zomaar te zeggen. Dus dat is op zich toch ook winst?
Nou, het is, de winst hier is dat het bestuur van Shell zich kapot geschrokken is. Ik denk dat, hopelijk zit daar de winst in. Kijk, ABP heeft nooit echt druk uitgeoefend. Hè? Dus wat onze campagne betreft maakt het niet zoveel uit. Maar het is nogal wat. Hè? Als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld zegt, wij geloven er niet meer in. Wij geloven niet meer in dat Shell een fors vergoed kan zijn. Dat is toch echt wel iets wat ze daar in de bestuurskamer meenemen. Vandaar ook hun verontwaardelijke reactie bij jullie in de krant, toch? Wat zei Ben van Beurden? Teleurgesteld?
Ja, nou, ze zagen het niet aankomen.
Nee, en nogmaals, dat snap ik ook wel, want ABP steunen ze altijd. Dus het is een hele onverwachte beweging van ABP.
Ik ga u danken voor uw tijd.
Heel graag gedaan.
Jij bedankt.
Ja, fijn.
Okay, dank u wel. Hè. Ja, dat was Mark van Baal. Enorme dilemma's die ook wel geschetst worden. Ja. Ik vind het toch lastig dat ik denk van precies wat jij eigenlijk op het eind schetst van waar moet hij nou het meest blij mee zijn.
Ja, maar, ja.
Nou, ik vind het wel een kunst dat hij niet cynisch is. Hooguit ironisch. Ik zou hier cynisch van worden, maar goed. Ja.
En hij zegt ook, nou in principe moet zo'n leraar best heel tevreden zijn. Want die gaat hier uiteindelijk echt ook meer rendement door krijgen. Maar de mensen die jij allemaal gesproken hebt, Dave, daar begon ook een beetje mee. Ik herinner een wiskundeleraar die je aanhaalde. Ja.
En ik vraag me ook af of de leraar van nu ermee opschiet. Misschien zijn kleinkinderen of zijn of haar kleinkinderen. Maar dat lees je ook terug in de reactie. Kijk, echt alternatieven zijn nog niet heel uitontwikkeld. Windenergie, zonne-energie, waterstof. Investeringen daarin leveren lang niet zoveel rendement op natuurlijk dan olie en gas. Ja. En dat lees ik terug in de reacties ook van al die gepensioneerden die bij ABP zijn aangesloten. Dit gaat nu wel om mijn pensioen. Ja. Dus hoe verhoudt zich dat tot het pensioenfonds er is opgericht om voor mijn pensioen te zorgen? Mm-hmm. Of is het de morele verantwoordelijkheid, en dat lees je ook heel veel terug, van een kleine groep actievoerders die dwingt dat mijn pensioen misschien minder rendement zou maken.
Ja. Zie je dat steeds meer, Martin? Is het voor je gevoel een kleine groep? We hadden dat fragmenten juichende mensen. Worden we daardoor gegijzeld? Zetten die heel veel druk op bestuurders?
Nee, ik vind nog steeds de achtergrond van deze beslissing nog raadselachtig. Dave is allemaal bezig geweest om dat te achterhalen. En ja, er wordt er geschermd met, we hebben onderzoek gedaan bij onze deelnemers, bij de werkgevers. Ja. En zij willen dat.
Ja, maar echt, als je vraagt van, maar heb je daar cijfers van? Is er een alomvattende enquête geweest waaruit blijkt van, 78% of 90% van onze deelnemers, de 3 miljoen deelnemers, zeggen van, wij willen dat jullie dit gaan doen. Die is er niet. Ze hebben dan over veelvuldige contactmomenten. Dus als er een e-mail uitgaat over je pensioen, dat daar meteen wordt gevraagd van, wat vindt u van onze beleggingen? Maakt u zich zorgen over het klimaat? Ja, natuurlijk. Mm-hmm. Er zijn veel mensen die zich zorgen maken over het klimaat. Ik sprak ook een wiskundeleraar die zegt van, ik heb een elektrische auto, ik heb zonnepanelen op mijn dak. Ik ben niet tegen duurzaam, ik ben niet tegen milieuverbetering. Maar daar gaat het hier niet over. Olie en gas is nog steeds niet illegaal. Nee. Dus in hoezeer moet een pensioenfonds zich als een soort van moraalridder op gaan werpen om deze beslissing te nemen?
Ja. Dat is wel opvallend inderdaad. Er wordt als argument natuurlijk aangegeven van, we hebben contact met onze deelnemers en die steunen dit. Dat wordt gezegd. Wordt gezegd door, dat zal allemaal wel, maar dat wordt verder niet onderbouwd of bewezen. Dan wordt als argument ook nog gegeven door de ABP. We zijn erachter gekomen dat het niet zoveel zin heeft om je als activistische aandeelhouder op te stellen. Nou, dat is een hele rare stelling, want we horen het net, dat heeft de ABP helemaal niet gedaan. In ieder geval niet dat wij weten, misschien achter de schermen, maar dat blijkt helemaal uit niks. Dus die strategie hebben ze nog, voor zover dat publiekelijk zichtbaar is, helemaal niet eens uitgeprobeerd. En dan wordt dan steeds gezegd dat het doorslaggevende argument recente internationale klimaatrapporten zijn. Waardoor ze zien van het is nu zo alarmerend. Ja, dat vind ik een hele rare redenering. Ja. Want ik kan me heel goed voorstellen dat grote fondsen zoals ABP hier natuurlijk ook over nadenken. En zich ook afvragen. En niet alleen uit maatschappelijke overweging, maar ook vanwege de risico's. Natuurlijk heeft het financiële risico's als je veel te lang oude industrieën blijft steunen. Dat begrijp ik best. Als je weet van dit is op een gegeven moment ooit einde verhaal. Dat is niet voor niks dat toezichthouder DNB er ook voor waarschuwt. Kijk ervoor uit, want een klimaatrisico is ook een financieel risico op lange termijn. Maar ik denk niet dat je dan overtuigd hoeft te worden door het laatste klimaatrapport, wat net even iets alarmistischer is dan het voorlaatste. Ik vind dat klinkt heel erg als gelegenheidsargument. En daarom voel ik ook wel voor wat Van Baal ook zegt. Ja, het lijkt er toch sterk op dat ze een enorme druk hebben gevoeld van die dreigende rechtszaak die eraan zat te komen. Mm-hmm. En dat voelt nogal ondemocratisch. Ja. Weet je, dat is natuurlijk een beetje, daar wil ik uiteindelijk naartoe. Je hebt toch sterk het gevoel dat de redenen die worden opgevoerd drogredenen zijn om de echte reden te maskeren. En dat vind ik echt wel heel erg opmerkelijk.
Want nog niet zo heel lang geleden, toen ABP-bestuurder Menno Snel nog een baan erbij kreeg bij Nogepa, de branchevereniging van de olie- en gasindustrie. Daar kwam veel kritiek op, maar aanvankelijk
hebben ze gesteund?
Hebben ze dat, ja, precies. En pas ook na veel druk weer en kritiek heeft Menno Snel zijn baan bij het ABP opgegeven.
Ja, precies. Hij heeft niet die andere baan opgegeven.
Precies, ja.
Dan weet je wel waar je het meest verdient waarschijnlijk. Dus klinkt dat heel gemeen. Die klimaatop, heeft dat er nog iets mee te maken? Die ook,
qua timing, misschien. Ja, dat zou kunnen, dat kan. Maar het ziet ernaar uit, denk ik. Maar dat weet Dave, denk ik beter, dat die dreigende rechtszaak qua timing.
Ja, dat zou ook die week. Die dinsdag kwam dit besluit naar buiten. En een paar dagen daarna zou de sommatie de deur uitgaan en op de mat bij het ABP vallen vanwege die rechtszaak. En hadden ze nog 2 weken om daarop te reageren. En dan zou die zaak gaan beginnen.
Ja. Kijk, en op zich is het natuurlijk wel, Van Baal zegt dat ook. Hè, de vergelijking met tabak gaat in die zin mank, dat andere soorten risico's zijn. Kijk, op een gegeven moment zijn pensioenfondsen de tabaksindustrie gaan uitsluiten als belegging. Maar dat is niet omdat het een uitstervende sector is. Dat is omdat men dat onethisch vond. Dat geldt ook voor wapens idem dito, waarbij de ingewikkelde scheidslijnen worden getrokken. De ABP is alleen maar uit controversiële wapens gestapt. Dus dat is kernwapens, clusterbommen, dat soort werk. Ja. Maar gewoon de reguliere wapens die op filmsets worden gebruikt. Daar typiseren ze nog gewoon.
Ja, ja.
Nee, maar dat is een heel ingewikkeld.
En daar zit iets achter omdat zij militairen en agenten...
Dat heeft als argument van de politieman moet ook een wapen hebben. Ja, dus een wapen op zichzelf is niet per se verkeerd. Ja, nou goed, dat wordt dus al heel glibberig. En nu krijgen we de discussie, nu stappen ze dus helemaal... Ze stappen nu helemaal uit fossiel. En dat is niet omdat. Ja, dat is misschien ook omdat ze het onethisch vinden. Maar vooral ook omdat ze denken: van ja, maar daar gaat het klimaat in de toekomst niet mee gered worden. Maar dan is natuurlijk weer de vraag: van. Maar wat doe je dan met welke stap komt er dan hierna? Dan kom je natuurlijk uit bij de industrieën die fossiele brandstoffen gebruiken. Mm. En daarvan zegt de AWP nu: ja, en daar gaan we onze rol als activistische aandeelhouder dan inzetten.
Ja,
zou het dan wel kunnen, auto-industrie, vliegtuigindustrie. Kijk, en ik denk ook dat natuurlijk als AWP 3% van zijn portefeuille afstoot, dat het wel mogelijk moet zijn om dan een fatsoenlijk rendement te halen met alternatieve beleggingen. De vraag is of dat dan allemaal naar duurzame energie gaat, of dat ze gewoon. Weet ik veel wat aandelen Philips te verkopen, ik noem maar wat. Ja. Dat weet je natuurlijk helemaal niet of hoe dat uiteindelijk gaat zijn. Want ik denk wel dat alle duurzame energieprojecten, die kunnen misschien wel goede rendement hebben, maar hebben een veel hoger risicoprofiel. Dus dat raakt het pensioen dan mogelijk ook. Maar als het een soort sneeuwbal is, waarbij je na Shell ook uit Volkswagen stapt en vervolgens ook uit de luchtvaartmaatschappijen stapt. Als dat gaat komen, ja, dan wordt het dan. Nou goed, dat van de week sprak natuurlijk een beursanalist hierover. Ja, naarmate je meer sectoren uitsluit, ja, wordt het steeds moeilijker natuurlijk om een goed rendement te kunnen garanderen.
Ja. 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 Zullen we eens even gaan luisteren? Ze werd net al genoemd, Corien Wortman. Wij kennen haar nog uit onze Brusselse tijden. Toen was ze Europarlementariër voor het CDA. Ja. Inmiddels is ze bestuursvoorzitter bij ABP. En bij Nieuwsuur zei ze het volgende over de stap van de ABP.
Ja, wij willen een hele actieve rol innemen als het gaat om die energietransitie. We hebben heel veel gesprekken gevoerd met werkgevers en deelnemers van ABP in de afgelopen tijd. En zij maken zich heel veel zorgen over hoe het gaat met het klimaat. Maar wat de doorslag heeft gegeven, ja, dat zijn recente rapporten, wetenschappelijke rapporten. Onder andere van het Internationaal Klimaatpanel van de Verenigde Naties. En dat is een ronduit alarmerend rapport. En die wat aangeeft, er is een radicale omslag nodig. Dus de kleine stappen, de weg van de kleine stappen gaat niet werken. En daarom hebben we vandaag deze koerswijziging aangekondigd. Mm-hmm.
Maar ik mis nog even de lachband.
Ik zal Dave hier een beetje schudden. En
ja, nee, dit hebben we natuurlijk allemaal onderuit gehaald. Ja. Dat klinkt allemaal heel vroom en braaf.
Want maar het eerste klimaatrapport dateert ook al van 20, 25 jaar. Dus hoezo is dat nu, waar al werd gewaarschuwd voor klimaatverandering. Dus hoezo is dit dan nu in één keer wel voor het ABP reden om deze stap te zetten?
Ja, het is allemaal heel wonderlijk. Ja. Het is echt dat het rapport zo is en dat ze gelooft in activistische rol. Nou, dat is tot nu toe nergens uit gebleken. Dus het is echt heel merkwaardig. Nou, en het zou dus kunnen zijn dat juridische druk speelt. Van Baal zegt dat natuurlijk ook. Mm-hmm. En je ziet dus ook dat Shell natuurlijk nat gegaan is bij de rechter. Ik weet niet of ik ben geen jurist, maar ik kan niet beoordelen. Ja, zou ABP dan door de rechter gedwongen worden om uit fossiel te stappen? De rechter heeft Shell ook niet gedwongen om op te houden te bestaan. Nee, ik bedoel, de dwang zit hem erin dat je moet gaan halen, dat je bepaalde doelen moet gaan halen. Dat je moet gaan houden aan internationale klimaatafspraken. Ja, en als je dan onder druk van een dreigende rechtszaak die je mogelijk gaat verliezen van een kleine groepering, dan een beslissing neemt voor miljoenen pensioendeelnemers. Nou, dat vind ik nogal wat.
Ja. Wat zeiden ze bij ABP? Dat heb je ongetwijfeld gevraagd. Van waar we niet gewoon even een enquête van tevoren deelnemers gestuurd.
Ja, je krijgt er hele ontwijkende antwoorden op. Ook over die invloed, waarom dat nu in één keer niet meer relevant zou zijn. En dan krijg je door, we komen toch tot de conclusie dat onze invloed te gering is geweest. En als je dan vraagt, maar wat heb je dan precies gedaan? Dan komt daar geen goed antwoord op.
Ja. Nou. Hey, en hoe nu verder? Want je noemde een paar fondsen die dit al hebben gedaan. Wat horen jullie in de markt over, we willen nu wel volgen, ABP heeft gedaan, nu durven wij ook?
Ik heb daar nog geen geluiden over gehoord. En volgens mij is ook de koers van Shell nog steeds wat die was. Dus ik heb daar geen signalen over.
Nou, er is wel een interessant verschil tussen de eerste en de tweede fonds, denk ik wel. Pensioenfonds Zorg en Welzijn hebben we al genoemd. Ja. Die vooralsnog wel geloven in meer een actieve houding als aandeelhouder. Ja, in een recente dubbel interview van de beide voorzitters, daar leek je het op te kunnen maken dat pensioen Zorg en Welzijn niet die ABP-stap gaat nemen. Goed, dat weet je allemaal natuurlijk niet zeker. Daar zit een voormalig DNB-toezichthouder aan het roer overigens.
Wie is dat?
Dat is Johanna Kellerman. Dus het zou best wel kunnen dat er nu een soort schisma is tussen de fondsen. Dat de ene kiest voor de lijn van ABP en PME. Dat metaalfonds stapt er maar helemaal uit. En de andere zegt, nee, we blijven zo lang mogelijk. Als je ziet zo'n follow this, die dus een tractie heeft al van 30% van de aandeelhouders. Ja. Dan kan je ook als klein pensioenfonds daarbij aansluiten. Dat heeft dus zin. Ja, en daarom is het ook wel echt relevant om op een gegeven moment ook te weten wat nou de echte beweegredenen van ABP zijn geweest. Ja. Want als het een soort incidentenpolitiek is, is het echt een andere koek dan wanneer het hele strategische redenen zijn om dit te doen. Ja, aan de andere kant, ja, je gaat niet overnight ineens als groot fonds 50 miljard van de hand doen. Dat klinkt ook weer niet heel erg logisch.
Ja, en dat zei Wortman ook, dat deze beslissing al maanden in voorbereiding was. Dus daar zit ook licht tussen. Of je bent dit maanden aan het voor te bereiden, dan heb je wat jij zegt, en dan heb je echt op een strategische basis neem je deze beslissing. Of je zegt, nou ja, het laatste rapport van vorige week, daar zijn we zo van geschrokken, we stappen eruit.
Ja. Ja, tot nu toe leek het erop dat ze zich voorsorteerden op zijn actieve rol. Dat bleek in ieder geval uit de publieke uitlatingen, ook in het interview wordt gezegd van we gaan in de komende tijd wel stappen zetten en kijken naar ons eigen stemgedrag. Maar ja, nu slaan ze gewoon die hele stap over. Ja, dat blijft opmerkelijk. Ja, en ik denk dus dat wij hebben heel veel boze reacties binnengekregen op de krant. Ja. Van met name denk ik van gepensioneerden, Dave.
Ja,
misschien
absoluut.
Meer dan. Ja. Ik kan me best voorstellen dat een heel groot deel, ook al kan de ABP dat niet bewijzen, een heel groot deel van de achterban dit wel steunt. Want het klinkt ook allemaal super sympathiek. Tenminste, als je die klimaatzaken een warm hart toedraagt, dan denk je van, nou ja, hartstikke goed. De vergelijking met tabak die we al hebben gemaakt, is snel gemaakt. Van, nou, dat vinden we niet meer kunnen. Dus we stappen uit Shell. En als we door verder als leraar of als ambtenaar stappen gewoon weer in onze benzineauto. En hebben ze iets aan dat grote ABP heeft voor mij, heeft het groene imago weer gered. En we gaan weer door met ons leven. Maar ja, daarom is het wel fair dat er echt bij stil blijven staan. Van ja, maar je kan dus ook op een andere manier handelen. En daar hoor je ABP natuurlijk niet, in die zin niet over, wat ze de afgelopen jaren hebben nagelaten. Ja, ik hoop toch dat de ABP-deelnemers zich dat realiseren. Ze denken van, oh ja, maar ons pensioenfonds zal misschien een grotere bijdrage kunnen leveren aan het koerswenden van Shell dan op deze manier.
Ja. En wat denk je ook als bijvoorbeeld, we hebben het vaak hier over dekkingsgraden en zo, dat hoef ik denk ik niet helemaal uit te leggen. Maar als je op een gegeven moment ziet dat jouw pensioen wat achteruit loopt en andere fondsen die dit soort beleggingen, dat ze betere rendementen halen.
Ja, nou ja,
of
dat
je dan rommelers krijgen.
Zeker. Nou kijk, het gaat ook allemaal heel geleidelijk. Ik geloof dat het eerste kwartaal 2023 willen ze dan die 3% van hun portefeuille dan afgestoten hebben en iets anders voor hebben teruggekocht. Dus ja, je gaat het ook niet ogenblikkelijk zien. Het zal nog wel heel werk zijn om precies uit te pluizen welke rendement ze op dat deel zijn verloren en wat ze daarvoor hebben teruggekregen. Maar ja, ik kan me inderdaad wel voorstellen als ABP een paar keer een tegenvallend beleggingsresultaat vergeleken met andere fondsen. Ja, dat men daar natuurlijk wel op gaat letten. Maar tegelijkertijd is het ook weer een heel klein aandeel in het enorme belegd vermogen.
Ja, maar dat lees je toch wel terug in die reacties. Hè. Er is ontzettend veel boosheid over het al jarenlang niet indexeren.
Ja.
Van de pensioenen. En dan word je als pensioendeelnemer word je hiermee geconfronteerd. En jij denkt van ja, maar hoe zit het nu? Ik word al 13 jaar niet geïndexeerd. Shell gooit even 15 miljard beleggingen de deur uit. Hoe zit dit? En waarom is dit? En mij is niks gevraagd. Mm-hmm. En dat lees je ook heel veel terug.
Ja. Ja. Ik denk alleen niet dat de gemiddelde pensioendeelnemer heel goed op de hoogte is hoe zo'n portefeuille in elkaar zit, waarin belegd wordt.
Nee, maar Dave natuurlijk wel terecht zegt dat natuurlijk heel veel pensioendeelnemers, zeker gepensioneerden, die echt teleurgesteld zijn in wat hun pensioen heeft opgeleverd.
Mm-hmm.
Onder andere bij ABP, waar mensen 20% koopkrachtverlies hebben op hun aanvullend pensioen. Dat die mensen natuurlijk al een aantal jaren de krant en zo spellen op dit soort nieuws. We hebben in de loop van de afgelopen jaren best heel vaak contact gehad met teleurgestelde gepensioneerden. Nou, die zijn donders goed op de hoogte van hoe een dekkingsgraad en een rekenrente.
Ja. Beter dan we denken. Dat is,
zeker. Ik probeer die term altijd een beetje te vermijden, zodat de stukken gewoon toegankelijk blijven. Maar mensen zijn allemaal behoorlijk goed op de hoogte. En die zullen of het nou terecht is of niet, die zullen die combinatie, die link natuurlijk wel leggen. Mm-hmm. Die denken van ja, hallo, met je goede sier maken naar de buitenwacht en een beetje je groene imago een beetje opvijzelen. En ondertussen, hoe zit het met mijn pensioen? Dus die spanning, die zie ik wel degelijk.
Ja.
Ik ga je danken voor je tijd. We hebben nog heel veel over te bespreken. Maar ik denk, het is... misschien komen we nog een keer op terug. Binnenkort ook die rendementen. Dat duurt nog wel even een tijdje. Maar dat vind ik een heel interessante...
En Shell zelf natuurlijk. Dat gaan we natuurlijk vast ooit in de komende tijd weer in een andere podcast ook alweer doen. Ja. Dit is natuurlijk echt de ABP kant. Maar hoe zit de Shell kant in elkaar? Want daar neemt de druk natuurlijk wel degelijk... Al was maar van de rechter natuurlijk ook toe. En dat is best wel een ingewikkelde klus voor zo'n concern.
Ja, helder. Ik dank u voor het luisteren. U kunt vorige week geleden u kunt altijd naar ons mailen podcast@dft.nl. Dat vinden we heel leuk, want dan krijgen we weer ideeën en kunnen we vragen beantwoorden, toch Martin?
Zeker.
Dus doe dat in grote getalen en u kunt ons terugluisteren in de podcast apps. Dave, bedankt voor je tijd en Martin ook.
Tot volgende week.
Bye bye.